Goedenavond, lieve vrienden. U kunt mij geloof ik horen, ja. Je moet hem altijd even op warm maken, geloof ik. We hebben vanavond een moeilijk en omvangrijk onderwerp voor ons. En dat is de brief van Judas. Wat anders dan de vorige avonden, toen wij ons hebben bezig gehouden met de geschriften van Johannes. Een toegift, zou je kunnen zeggen, vanavond. Een dessert, maar dan wel een dat nou zwaar op de maag liggen is een groot woord. Maar dat toch niet even een hapje is om de gaatjes te vullen. Een brief waar u waarschijnlijk niet zoveel preken over gehoord hebt in uw leven. En waar nogal wat voetangels en klemmen in zitten voor de uitlegger. Die hoeven ons gelukkig allemaal niet bezig te houden vanavond. Hoewel, als u er absoluut over wilt horen, dan wil ik kijken wat ik voor u kan doen na de pauze. Maar in eerste plaats wil ik mij beperken tot de centrale boodschap die wij vanavond vanuit deze brief willen beluisteren. We gaan de brief lezen, of gedeelten daaruit. De brief van Judas. Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen. Ik wil u echter eraan herinneren, u die eens alles wist, dat de Heer na een volk uit het land Egypte verlost te hebben de tweede keer hen die niet geloofden heeft verdelgd. En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als deze hoereerden en ander vlees achterna gingen, daar liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Evenzo, inderdaad, verontreinigen ook deze dromers het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Vers 11. Wee hun, omdat zij de weg van Kaïn gegaan zijn en voor loon zich aan de dwaling van Biliam overgegeven hebben en in de tegenspreking van Korach omgekomen zijn. Vers 14. En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofeteerd door te zeggen: zie, de Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dezen zijn morrenden, klagers over hun lot, die naar hun begeerten wandelen en hun mond spreekt gezwollen taal en zij bewonderen personen ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Dezen zijn het die zich afscheiden, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En hebt medelijden met sommigen die twijfelen. Red anderen door hen uit het vuur te rukken. Hebt medelijden met anderen in vrees. en haat zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt, en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God onze heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen, en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. Als wij zeggen dat dit woord van God is, dan verandert dat niets aan het feit dat het ook het woord van een mens is, die op een bepaald moment onder de leiding van God heeft besloten ons deze dingen op te schrijven. Zijn naam is Judas, dat is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Juda of Jehuda, waar het woord Jood ook van afgeleid is, omdat de Judeërs de Israëlieten waren, of althans een belangrijk deel. Nu worden alle Israëlieten zo genoemd. Judas is dus een heel bekende naam, Juda of Judas. Dit moet, naar veler overtuiging, wel degene zijn geweest die in de evangelie ons beschreven wordt als een lijfelijke broer van de Heer Jezus. Maar het is heel boeiend om te zien aan het begin van deze brief hoe hij zich wel een broer van Jacobus noemt. Judas en Jacobus waren twee van de vier die als broers van de Heer Jezus worden aangemerkt. Maar hij noemt zich niet een broer van Jezus Christus. Paulus noemt Jacobus wel zo in Galaten 1 vers 19. Jacobus, de broer van de Heer. Maar Jacobus en Judas, allebei, noemen zichzelf niet zo. Dat is heel belangrijk. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, als wij al Christus naar het vlees gekend hebben, dan kennen wij hem nu niet meer zo. De band die Judas en Jacobus hadden als dienstknechten van de Heer Jezus was veel belangrijker dan het feit dat zij ook door Maria bloedverwanten waren. En daarom noemt hij zich slaaf van Jezus Christus. En dat is wel heel bijzonder. Juist degene die de Heer Jezus zo nastonden, ja, naar de mens gesproken zou je nou niet direct verwachten dat die hem als de Messias en als hun Heer zouden aanvaarden. En het heeft ook een tijd geduurd. We lezen in Johannes 7 dat ook zijn broers niet in hem geloofden. Maar daar is verandering in gekomen. De Heer Jezus is op de opstandingsdag al aan Jacobus verschenen. En zo zijn ook de broers van de Heer Jezus tot geloof gekomen. En zo waren zij niet meer broers, maar dienstknechten. Slaven eigenlijk, letterlijk. Hij schrijft aan christenen waarvan we niet precies weten waar we ze moeten lokaliseren. Gezien de aard van de dwaalleer zullen we ze wel buiten Palestina moeten zoeken. Ook verder niet zo erg belangrijk. Hij spreekt hen aan op de wijze die ons vertrouwd is uit zoveel brieven, waarbij ons in het bijzonder het woord barmhartigheid mag opvallen. Ze zijn geroepenen, geliefd in God de Vader, bewaard in Jezus Christus. Dat is goed dat van tevoren te weten, voordat hij over de grote gevaren spreekt die hen bedreigen. Maar dan dat woord barmhartigheid, dat je in gemeentelijke brieven eigenlijk niet zo vindt. Maar wel in een brief waar ze niet als gemeente, maar elk persoonlijk op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. In de persoonlijk individuele brieven van het Nieuwe Testament vind je dat woord ook vaker. Barmhartigheid is meer dan genade. Barmhartigheid veronderstelt ellendige omstandigheden. Aan het Latijn heet het misericordia, waarin u het woord misère herkent, ellende. Barmhartigheid geeft God ons in onze ellende. Waar zouden wij aan denken als we het over ellende hebben? Moeite en verdriet en zorgen, ziekte, narigheid, wat het ook mogen zijn. Maar u zou misschien niet primair denken aan het soort ellende dat in deze brief wordt beschreven. Terwijl ze daar toch ook heel in bijzonder hier barmhartigheid voor nodig hebben. Er staat nog eens in vers 21, verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Daar zit een toekomstig aspect in. Uiteindelijk zullen we dankzij Gods barmhartigheid ook het eeuwige leven ingaan. Maar er zit ook een tegenwoordig aspect in. Verwachten betekent ook dagelijks uitzien naar de barmhartigheid van God die wij nodig hebben. En dan komt dus de vraag op, wat is dan het soort ellende dat in deze brief wordt beschreven? En dat is de ellende van mensen die binnengeslopen zijn en die het christendom van binnenuit uithollen. Op een heel speciale manier, anders dan wij het in de drie brieven van Johannes hebben gevonden. Daar ging het in het bijzonder om dwaalleer. Ik heb u dat geprobeerd uit te leggen, speciaal de leer dat Jezus niet in het vlees gekomen zou zijn, dat hij niet waarachtig mens zou zijn geworden. Maar hier gaat het om heel andere dingen. Toch hebben we deze avond genoemd het ware christelijke geloof. Waarbij het dus toch lijkt te gaan om de rechte leer. En dat is ook zo, want Judas zelf doet dat in deze brief. Er zijn twee plaatsen waar hij spreekt over het geloof. Eén aan het begin en één aan het eind. En de rest van de brief die zou je als het ware ingeraamd kunnen denken tussen deze twee plaatsen. In de eerste plaats in vers 3. Hij voelde zich genoodzaakt om te schrijven met de vermaning, u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. En de tweede keer staat het in vers 20. U geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof. In het Nederlands kun je dat niet zien, maar het feit dat er het woordje uw voor staat, betekent in het Grieks daarom niet dat het lidwoord wegvalt. Dat kan wegvallen, maar dat gebeurt hier niet. In beide gevallen, dus in vers 3 en in vers 20, staat dat woord geloof met het lidwoord. Nou, zult u zeggen, wat kan mij dat schelen? Nou, het Grieks is een heel nauwkeurige taal. Ook als het gaat om het gebruik van die lidwoorden. Het geloof hoeft dat niet altijd te betekenen, maar betekent heel vaak het geloofsgoed. Wij kennen dat ook. Als we spreken over het ware christelijk geloof, dan denkt u allemaal aan het geloofsgoed, de geloofswaarheid, dat wat geloof moet worden. Geloof kan ook betekenen natuurlijk, het subjectieve aspect, als ik dat moeilijke woord even mag gebruiken, het geloven van ons hart, de geloofsdaad van ons hart. Dat is ook geloof. Maar vaak, niet altijd, maar vaak als er staat het geloof, dan gaat het om de christelijke geloofswaarheid. En dat is in elk geval zo in deze verse, zeker in vers 3. Judas had hun graag een brief geschreven, zoals hij het hier zegt, over de gemeenschappelijke behoudenis. Hij had hun heel graag een positieve brief willen schrijven, zou je ze kunnen zeggen. Met alleen maar verkwikkelijke zaken. Zoals je zo dikwijls ook, misschien in uw plaatselijke gemeente, zo met medegelovigen liever zou willen spreken over dat wat ons bindt, terwijl je zo vaak moet spreken over dat wat ons scheidt. Je wil zo graag spreken over het mooie en het goede dat we in de Heer Jezus hebben, en je moet zo vaak spreken over allerlei ellende die er onder gelovigen gevonden wordt. Ik vind dat heel herkenbaar. Ik vind het ook heel menselijk dat Judas dat zo schrijft. Als ik het heel vrij weergeef, dan zegt hij, ik had zo graag over het heil gesproken, over het evangelie en al zijn positieve karaktertrekken. Maar nu moet ik schrijven op een, ja, ik zou bijna zeggen, negatieve wijze. Dat geloof moet verdedigd worden. Dat geloof moet zo beschreven worden dat het recht overeind gehouden wordt tegenover al degenen die het willen aanvallen. We moeten strijden voor dat geloof. Want het wordt aangetast. Er zijn mensen die op de loer liggen om dat geloof om zeep te brengen. Dat geloof is eenmaal aan de heiligen overgeleverd. Door de Heere Jezus en door de apostelen. Ook in vers 17 wijst Judas terug naar de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Waar hij zichzelf niet toe rekent. Hij is maar gewoon een dienstknecht. Dat woord is eenmaal overgeleverd. Er mag een zekere ontwikkeling in de kerkgeschiedenis zijn in de manier waarop wij het verstaan, want elke generatie is nu eenmaal anders en niemand kan er wat aan doen dat die met wat andere bril naar de schrift kijkt dan onze voorvaderen, maar daarmee verandert de schrift zelf nog niet, daarmee verandert het geloof zelf nog niet. Wij geloven, ook al zijn we heel andere mensen, wij geloven in principe hetzelfde als wat de apostelen geloofd hebben en wat de apostelen ons verkondigd hebben. Een andere keer willen we het er wel eens over hebben. Wat voor andere mensen wij zijn en dat het ons niet onberoerd heeft gelaten dat er intussen 2000 jaar kerkgeschiedenis tussen die apostelen en ons instaan. En dat mag je niet wegpoetsen, daar mag je niet naïef over doen. Die zijn er. Maar een andere keer, en dat is vanavond, gaan we de nadruk erop leggen, dat het hetzelfde geloof is dat de apostelen hebben gehad. Dezelfde waarheid die in Christus is. Hetzelfde evangelie. Dezelfde blijde boodschap. Als je dat niet meer mocht geloven, dan zouden wij ook allemaal in hetzelfde relativisme terechtkomen. Dan zou uiteindelijk alles gerelativeerd worden. Via de tijdgeest en via de veranderende werelden, ook de veranderende christenen. Dan blijft er tenslotte van dat eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof niet zoveel meer over. Daarom is het een strijd. Het is een strijd niet alleen maar tegen de mensen die dat geloof willen ondermijnen. Het is ook een strijd soms in je eigen boezem. Als je je realiseert dat wij de schrift op allerlei punten anders lezen dan onze vader, of althans daartoe geneigd zijn omdat we in een andere tijd leven. En dan toch te bedenken, het is het eenmaal overgeleverde geloof. Daar moet je voor willen strijden. Goed, maar nu kom ik terug op het punt dat ik net noemde. Dat eenmaal overgeleverde geloof, die geloofswaarheid, dat rechte christelijke geloof, dat lijkt nu toch wel hetzelfde te zijn als waar Johannes het over had. Dat geloof staat, zouden wij denken, tegenover dwaarleer. Maar het frappante is, het gaat in deze brief niet zozeer over dwaarleer. Dat rechte geloof staat niet tegenover vals geloof in de zin van verkeerde leer, ondermijnende leringen. Af en toe in deze brief kun je daar wel heen wijzingen naar zien. En uiteindelijk, als je kijkt naar het morele verval van die mensen, dan is het heel duidelijk dat dan ook van de geloofswaarheid niks overblijft. Dat kan niet anders. Je kunt niet in je hoofd orthodox blijven en tegelijkertijd in je daden een loopje nemen met de waarheid. Dus natuurlijk blijft er ook van die waarheid van God dan niets over. Maar het accent ligt niet op valse leer als zodanig. Die moet worden weerlegd. Het accent ligt op de morele verwording van deze mensen. En dat heeft mij opnieuw aan het denken gezet. Dat is een belangrijke zaak. Ik wil u eens een tekst lezen bij Paulus vandaan uit 1 Timotheus 1, waar Paulus op dezelfde wijze met dat woord geloof bezig is. En misschien kan u dat een beetje helpen. 1 Timotheus 1, vers 18 en 19. Daar schrijft hij: dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetieën over jou, opdat je door deze, door die profetieën, de goede strijd strijdt. En nou komt het. Terwijl je het geloof, lidwoord ontbreekt in het Grieks, behoudt en een goed geweten dat sommigen van zich hebben gestoten. Waardoor zij aangaande het geloof, met lidwoord, schipbreuk hebben geleden. Nou, hier gebeurt iets heel belangrijks. En daar hebben we nou zo'n voorbeeld waar één klein woordje van grote betekenis kan zijn voor de uitleg. Wat hier staat is dit. Die mensen hebben het geloof, in Nederlands kun je eigenlijk niet anders zeggen dan het geloof, maar in het Grieks staat dat lidwoord er niet, van zich gestoten. En daardoor in de tweede plaats hebben ze schipbreuk geleden aangaande het geloof. Nou, wat betekent dat nou? Wat moet je je daarbij voorstellen? Ik denk dat het zo zit. Bij die mensen begon de afwijking niet daarin dat ze begonnen te twijfelen aan allerlei Bijbelse leringen. Die ze om een of andere reden anders gingen zien. De afwijking begon op een andere plaats. Die begon niet in hun verstand, maar die begon in hun hart. Ze hebben het geloof niet behouden en het goede geweten. Je mag die rustig in één adem noemen. Want het geloof dat je moet behouden, dat is hier niet zozeer de rechte leer. Ik vrees dat er heel wat mensen voor eeuwig verloren gaan die de rechte leer goed behouden hebben. Maar die in hun hart het geloof al lang zijn kwijtgeraakt. Al zijn ze nog zo orthodox gebleven. Deze mensen hebben het geloof niet behouden en dan is het geloof hier die subjectieve zaak, die zaak van het hart, die geloofsrelatie met de Heere God. En dat dat hier een heel moreel zaak is, blijkt uit dat woord en een goed geweten. Wie gaat schipperen met dat goede geweten, en dat kun je, je kunt dat geweten zelfs dichtschroeien, schrijft Paulus verderop in deze brief. Wie gaat schipperen met dat goede geweten, wie dus in moreel opzicht een loopje gaat nemen met de waarheid van God, die gaat op den duur ook de geloofswaarheid, de rechte leer verliezen. En dat is belangrijk om dat te bedenken. Paulus geeft daarmee aan, en ik denk dat Judas precies hetzelfde doet, dat mensen niet wegraken van de rechte leer, het rechte christelijk geloof, doordat ze intellectuele twijfels krijgen. Dat kan wel eens gebeuren. En iedereen die wil nadenken, die krijgt ook wel eens intellectuele twijfels. Ik zou bijna zeggen, daar is niks mis mee. Als je die nooit hebt, dan is dat waarschijnlijk omdat je nooit nadenkt. Maar die intellectuele twijfels kunnen ook weer overwonnen worden. Die zijn niet het grootste gevaar. Het grootste gevaar ligt in de morele afwijking. Waar geloof verbonden is met het goede geweten. Die gevaren liggen in je hart. En als daar de grote verandering plaatsvindt, als mensen daar in hun relatie naar de Heere God, als het gaat om hun geweten, als het gaat om de moraal, als ze daar wegraken van de Heere God, dan zie je dat ze ook met de rechte leer gaan stoeien. Pas geleden in een ander land stuitte ik op een jongere man die ik heel lang gekend heb en die een voorbeeld leek te zijn van iemand die zeer vroeg bekeerd was en de waarheid van God al heel vroeg predikt. Ik denk dat hij 16 of 17 was toen hij voor het eerst preekte. Was niet in een groot gezelschap, maar het zat er al vroeg in. Thuis begon hij al te oefenen toen hij 10 jaar was. En kondigde hij op zijn slaapkamerdeur aan, vanavond preekt die en die. En dan kwamen zijn vader en moeder en zijn broertjes en zusjes luisteren. Hij leek een kampioen voor de rechte leer. Vorig jaar ontmoette hij, anderhalf jaar geleden ontmoette ik hem, en toen zei hij dat hij ernstige twijfels had. En nu hoorde ik dat hij het geloof er volledig aangegeven heeft. En verschillende mensen drongen erop aan om met hem te gaan praten. Die stelden zich voor dat als ik nou maar met mijn overredingskracht al zijn intellectuele bezwaren zou wegnemen, dat het dan wel opgelost zou worden. Dat hij het dan wel weer zou zien. En toen zei ik, ik heb er sterke twijfels over of de problemen van hem wel op intellectuele vlak liggen. Zijn problemen liggen op het morele vlak. Misschien is hij wel erg kort gehouden, of heeft hij zichzelf erg kort gehouden. Hij is nu helemaal doorgeslagen, niet zozeer intellectueel, maar moreel. Hij heeft een scheidingsprocedure ingezet. Hij leeft intussen met een andere vrouw. En hij heeft met heel veel tegen zijn vroegere vrienden gezegd, met veel poeha, zonde is heerlijk. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, ik weet het nog niet zeker, want ik zou met hem moeten praten. En dat zou hij ook best willen. Zo liggen die dingen niet. Maar ik weet het niet zeker, maar ik heb het sterke vermoeden dat dit een typisch voorbeeld is van 1 Timotheus 1. Het geloof behouden, de relatie met de Heere God en het goede geweten. Als je dat van je afstoot, ben je tot alles in staat. En ga je net als Hymenaeus en Alexander ten aanzien van het geloof schipbreuk leiden. Dat is de volgorde. En zulke mensen help je niet met krachtige argumenten. Ik heb heel vaak vragen afloop van bijbellezingen die ook in diezelfde richting gaan. Wat moet ik zeggen tegen mensen die dat en dat loochenen? Alsof ik ze hier vanaf deze lessenaar ze een paar slimme argumenten zou kunnen meegeven. En als ze die nou maar zouden doorgeven, dan zouden die mensen weer helemaal plat gepraat zijn. Terwijl in het algemeen, niet altijd, er kunnen echte intellectuele problemen ontstaan bij mensen. En daar moet je ook serieus op in willen gaan. Maar heel vaak, en dat is ook mijn pastorale ervaring, heel vaak zijn intellectuele problemen een maskering voor wat anders. Niet altijd voor morele problemen van deze soort, dat kunnen ook heel andere zijn. Dat kunnen ook heel andere psychische problemen zijn. Maar ze zijn vaak een maskering voor heel andersoortige zaken. En als je probeert intellectueel erop te antwoorden, dan kom je nooit aan die eigenlijke problemen toe. En in het pastoraat is het daarom van het grootste belang dat je daar niet intrapt, als ik het zo mag zeggen. Dat je je dus niet laat verleiden tot een intellectuele discussie, want daar zitten die mensen helemaal niet op te wachten. Dat is feitelijk een probleem niet. Een vriend van me die vaak bij de EO-nazorg tot diep in de kleine uurtjes telefonische vragen moet beantwoorden, als er een of ander pastoraal programma op de televisie is geweest, vertelde me van een mevrouw die hem 's nachts opbelde en zei: ik ben atheïst. En vervolgens begon ze zo op God te mopperen en van alles te beschuldigen vanwege het lijden dat er in deze wereld was, dat hij een paar keer aan haar vroeg: maar mevrouw, u bent een atheïst, hoe kunt u nou God van iets beschuldigen terwijl u helemaal niet gelooft dat hij bestaat? En toen raakte ze een beetje in de knoop, want ze begreep hoe inconsequent ze was. Stel eens voor dat hij onmiddellijk was begonnen met bewijzen te proberen te leveren voor het bestaan van God, voor zover zoiets mogelijk is. Alsof dat haar probleem was. Gelukkig deed hij dat niet. Hij luisterde en hij merkte dat ze op een heel ander vlak problemen had. Ik las eens van een Joodse rabbijn met betrekking tot Sigmund Freud. U weet wel, de vader van de psychoanalyse. Sigmund Freud noemde zich een atheïst. Maar deze rabbijn, Pinchas Lapide, hij schreef: een Jood die atheïst wordt, logend in praktijk niet het bestaan van God. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, schreef hij. In werkelijkheid zijn het mensen die boos zijn op God. En dat is heel wat anders. Er zijn heel veel mensen boos op God. En menselijk gesproken kun je dat vaak ook heel goed begrijpen, als je ziet wat ze allemaal hebben meegemaakt. Maar zulke mensen hebben geen argumenten voor het bestaan van God nodig. Ze hebben troost nodig, dat in de eerste plaats. En dan gaan we zo over die andere problemen praten. Nou, zo is het hier ook. Zo is het bij Paulus in 1 Timotheüs 1, zo is het ook in de brief van Judas. Wij moeten strijden voor het geloof. Niet door altijd maar de slimme argumenten te geven. Ik krijg ook vaak verzoeken: kunt u nou niet eens een boekje schrijven of een artikel schrijven waarin dat nog eens duidelijk wordt uiteengezet? En dat zijn mensen die echt denken: als het allemaal weer eens op een rijtje wordt gezet, dan zal iedereen het wel weer zien. Terwijl ontkerstening niet simpelweg het probleem is van intellectuele bezwaren. Waarom zouden in de laatste 200 jaar ineens al die intellectuele bezwaren zijn opgekomen, terwijl die in vroeger tijd zo niet of nauwelijks bestonden? Waarom is het atheïsme pas in de 19e eeuw ontstaan? Was dat omdat de mensen toen zoveel intelligenter waren dan vroeger? Of voor mij, als u dat liever hoort, zoveel dommer waren dan vroeger? Het ligt helemaal niet op het intellectuele vlak in de eerste plaats. Daar zijn heel andere processen gaande geweest die het christendom hebben uitgehold. En de brief van Judas geeft daar een treffend voorbeeld van. Wat wij hier vinden is niet intellectuele bezwaren, maar rebellie. Verbonden met immoraliteit. Het zijn mensen, zegt vers 4b, goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. En dat doen ze niet door intellectuele argumenten, dat doen ze door hun leefwijze. Hoe kan iemand de genade van God veranderen in losbandigheid? Door bijvoorbeeld te zeggen: hoe meer wij zondigen, des te overvloediger is Gods genade. Paulus kwam die belachelijke lering ook al tegen. Hij beschrijft die in de Romeinenbrief. Wat voor mensen moeten dat wel niet zijn die zulke dingen kunnen bedenken? Maar ook Judas gaat daar hierop in. De genade van God verandert in losbandigheid. Dat betekent dat je het evangelie gebruikt als een excuus om te zondigen. Want hoe meer we zondigen, des te meer kan God ons zijn genade betonen. Wat een dwaze redenering, wat een goddeloze redenering. Dat is het woord dat hij gebruikt. Het probleem van deze mensen zit hem niet in bepaalde soorten van dwaliën, maar in hun goddeloosheid, in hun losbandigheid, waarin zij praktisch de heerschappij van Christus verloochenen. Ze noemen zich christenen, we zien later dat zij aanwezig zijn bij de liefdemalen van de gelovigen in vers 12. Daar zijn ze weliswaar vlekken, maar ze zijn er wel bij. Als zij zonder vrees bij u brassen en zichzelf wijden, staat daar. Zij zijn er dus wel bij. Ze bewegen zich nog steeds in de sfeer van het christendom. Wij herkennen dat misschien niet zoveel. De meeste mensen die ons problemen aandoen, dat zijn mensen die al lang en breed het christendom verlaten hebben. Die er nog in opgegroeid zijn en het overboord hebben gegooid, of die al in een onchristelijk gezin zijn groot geworden. Hier hebben wij de merkwaardige situatie dat deze mensen zich helemaal te midden van de christenen bewogen. En zo is het natuurlijk ook lange tijd geweest in Nederland voordat de ontkerstening toesloeg. Nu is er een duidelijke scheiding gekomen. Maar heel lang bewogen ook die mensen zich in Nederland binnen de kaders van de christelijke kerken. Als je de bevolkingsregisters van de 19e eeuw erop naslaat, dan vind je bitter weinig mensen die als godsdienst opgeven geen. Ze waren allemaal wel wat. Maar of het wat betekende, dat was wat anders. Judas herinnert zijn lezers, deze gelovigen, eraan dat God niet met zich laat spotten. Aan de ene kant stuit het mij tegen de borst om een soort goedkope dreiging uit te spreken, want dat is al veel te veel gebeurd. Dat is één reden waarom heel veel mensen het geloof zijn kwijtgeraakt, omdat ze altijd gedreigd werden met hel en verdoemenis. Daar kun je mensen de kerk mee uitjagen. En hoewel dat realiteiten zijn, is dat vaak niet erg best argument om mensen te overtuigen. Je overtuigt ze daar niet mee en als je het al doet, dan is dat omdat je ze doodsbang hebt gemaakt. Nou, daar schiet je niet veel mee op. En vaak bereik je het omgekeerde, ze gaan er zo hard mogelijk van door. Maar het feit dat je daar dus wel heel behoedzaam mee moet zijn, en dat het als argument vaak niet veel gewicht in de schaal legt, is het natuurlijk aan het spotten. En dat een mens altijd uiteindelijk op zijn eigen brood terugkrijgt dat wat hij meent tegen God te kunnen zeggen. Dat moet je dan wel laten staan. Judas noemt daar drie voorbeelden van. Israël in de woestijn, eerst verlost uit Egypte en toen kwamen ze toch nog om. Dan die engelen, dat moeilijke vers 6, omdat we niet precies weten waar Judas op doelt. We kennen dat niet zo uit de schrift, men heeft het in verband gebracht met de val van de engelen onder leiding van Lucifer, de Satan, of ook met Genesis 6. Maar in ieder geval, ook bij engelen is het voorgekomen dat zij in opstand kwamen tegen God. En dat ze daarvoor voor eeuwig gestraft worden. Zo is het geweest met Sodom en Gomorra, die andere vlees achterna gingen, wat vaak zo uitgelegd wordt dat ze zich misgingen aan seksuele onreinheid. En ook daarvoor een straf van eeuwig vuur zullen ondergaan. En in vers 8 lijkt het alsof Judas diezelfde drie dingen nu toepast op deze mensen in omgekeerde volgorde. Ze verontreinigen het vlees, dat lijkt op Sodom en Gomorra te slaan. Ze verwerpen de heerschappij, dat lijkt op die engelen te slaan die de heerschappij van God aantasten, die hem naar de kroon staken. En ze lasteren de heerlijkheden, dat is wat Israël in de woestijn ook gedaan heeft, door God uit te dagen. Zelfs, zegt vers 9, de aartsengel Michael. En dan volgt een verhaal dat we ook niet kennen in het Oude Testament, maar daarom is het natuurlijk wel waar. Die met de duivel redeneerde en reden twisten over het lichaam van Mozes. Durfde de Satan niet te lasteren, geen kwaad te spreken van hem. Mogen de Heer u bestraffen, zegt hij. Iets dergelijks vind je in Zacharia 3, in een soortgelijke situatie. Zo behoedzaam is zelfs Michael, de aartsengel, toch niet de eerste de beste, om een kwaad woord van de Satan te spreken. Nou, wat een contrast met deze mensen die zo gemakkelijk een kwaad woord uiteindelijk durven spreken van alle gezag en macht boven ons, maar zeker ook uiteindelijk tegen de Heere God zelf. Wat ze niet kennen, lasteren zij. Ze zijn als de redeloze levende wezens. Zo gedragen ze zich, geleid door hun driften en instincten, zonder het door de Heilige Geest verlichte verstand. Er zijn hier veel voorbeelden uit het Oude Testament. Kaïn, Biliam, Korach in vers 11. De weg van Kaïn, die staat tegenover de weg van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de weg van het geloof, van de zelfvernedering en de toewijding aan hem. In geloofsvertrouwen jegens hem. De weg van Kaïn is de weg van de eigen gerechtigheid. Hij ging weg van het aangezicht des Heren, zegt Genesis 4. Ten tweede is de Heer Jezus de waarheid. Biliam was bereid voor geld leugen te verkopen. En Israël te vervloeken, terwijl hij uiteindelijk gedwongen door de Heere God alleen maar het goede van Israël kon zeggen. En Korach, de Heer Jezus is ten derde het leven. En Korach, Datan en Abiram zijn levend in de dood gegaan. In de open gescheurde aardbodem. Vanwege hun tegenspreking, vanwege hun rebellie tegen het gezag van God. Nou, vers 12 en 13 zegt nog eens wat voor mensen dit wel niet zijn. Ik heb daar verschillende dingen van genoemd. Tweemaal gestorven staat er zelfs in vers 12. Daarmee wordt uitdrukkelijk gezegd, deze mensen hebben ook nooit het leven uit God in zichzelf gehad. Ze zijn van nature dood in hun zonden en misdaden. Maar het leek als het ware in het begin toch nog heel wat toen ze zich bij het christendom aansloten. Misschien keken jullie wel tegen ze op toen ze in jullie gemeente waren. Totdat ze ontmaskerd werden en zich gedroegen zoals Judas het hier beschrijft. En ze als het ware voor de tweede keer dood gingen. Ze zijn dubbel dood als het ware. Nou, zo zijn er heel wat van de bijzonderheden waar we niet allemaal op kunnen ingaan. Maar wat betekenisvol is, is dit. U ziet uit al die voorbeelden dat Judas niet zijn eigen, als ik het even zo uitdrukken mag, zijn eigen donderpreek tegen deze mensen houdt. Het zijn niet zijn woorden. We hebben die verleiding wel eens een keer als we met tegenstanders te maken hebben. Om onze eigen kracht uitdrukkingen te gebruiken om deze mensen te bestrijden. Maar Judas gebruikt bijna uitsluitend het woord van God. Daar is een kracht in het woord van God. Ik vind het zo'n frappant voorbeeld als de Heer Jezus in de woestijn verzocht wordt door de Satan. Dat de Satan 3 keer probeert hem onderuit te halen. En dat de Heer Jezus 3 keer antwoordt met een er staat geschreven. Er staat geschreven. En ik weet heel goed dat je dat argument kunt misbruiken. De Satan zelf doet het. Bij een van die verzoekingen zegt hij, ik kan dat ook. Dat kan ik ook. En hij citeert ook de schrift. Hij citeert Psalm 91. Ook de ketters kunnen hun er staat geschreven uitspreken. Elke ketter heeft zijn letter. Iedereen kan zich beroepen op de Bijbel. Dat is waar. Als iemand zegt er staat geschreven, is dat nog geen garantie dat hij het bij het goede eind heeft. Maar alsjeblieft laten we die stelling niet omdraaien, alsof het dan maar beter is om niet te zeggen er staat geschreven. Want uiteindelijk hebben we niets anders dan de bodem van het woord van God om dit soort mensen tegemoet te treden. En laten we daarom dus niet bang zijn, ook al is er zoveel misbruik gemaakt van het citeren van Bijbelteksten. Je kunt elkaar met Bijbelteksten om de oren slaan en bijna doodslaan. Maar uiteindelijk is het toch niets anders dat we hebben dan de schrift. Er staat geschreven. Dit is wat de Heere God gezegd heeft. Maar soms kijken we nog wel eens driedubbel of we wel de goede uitleg te pakken hebben. En of we de Bijbel niet misbruiken. En of we de Bijbel niet laten buikspreken. Maar lieve mensen, uiteindelijk hebben we toch echt niets anders dan er staat geschreven. Kijk naar hoe God is. Als ik vandaag zou durven zeggen hoe God is, dan heb ik een hele Bijbel om te vertellen. Kijk, zo was die duizenden jaren voordat de Heer Jezus kwam. En zo is hij in al die duizenden jaren geweest. En in het Nieuwe Testament lees ik nog, onze God is een verterend vuur. Met alle liefde en alle barmhartigheid en alle genade die er bij God is, als een mens zich aan hem toevertrouwt. Maar God is God. Bij hem is geen verandering of schaduw van omkering, zegt Jacobus 1. God is God. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En dat kan ook van God in het algemeen gezegd worden. Psalm 102 zegt het, gij zijt dezelfde. God verandert niet. God doet niet altijd hetzelfde. Hij handelt in het ene tijdsbestek van de heilsgeschiedenis op een andere manier dan op een andere. Hij doet niet altijd hetzelfde. In de dag van de genade handelt hij anders dan op de dag van het oordeel. Maar dat verandert niet aan het feit dat God wel altijd dezelfde is. En daarom kunnen we uit de schrift iets gewaar worden van wie God is. En daar mag je elkaar aan houden. Daar mag je elkaar op aanspreken. En zo kan het gebeuren dat Judas zelfs helemaal teruggrijpt op iets dat zo lang geleden is, namelijk op Henoch, de zevende van Adam of in Genesis 5. En alweer vindt u iets voor de derde keer, iets dat we helemaal niet vinden in het Oude Testament. Laten we bedenken dat in de Joodse traditie heel veel bewaard is gebleven van de geschiedenissen van het Oude Testament, dat niet in de Bijbel is terechtgekomen. Maar dat de Joden zich wel herinnerd hebben en van vader op zoon hebben overgeleverd. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal betrouwbaar is. Het is niet de Bijbel. Maar als het hier in de geïnspireerde schrift wordt overgenomen, dan wordt het ook door de Heilige Geest gesanctioneerd. En zo hebben we hier al het derde voorbeeld. Een profetie van deze Henoch. Die zegt, zie de Heer is gekomen. We noemen dat wel eens een profetische verleden tijd. Dat wil zeggen, Henoch praat alsof het al gebeurd is. Terwijl die spreekt over toekomst. Het is werkelijkheid geworden, niet lang nadat hij was heen gegaan in de zondvloed. En het zal weer waar worden in de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen tegen alle en elke ziel te bestraffen enzovoort. De Heer Jezus zelf, meermalen in de evangelie, heeft ook een parallel getrokken tussen de tijd van Noach en de tijd waarin hij leefde en waarin wij vandaag leven. Zelfs Henoch, al vanaf Henoch, is er dat ernstige woord. God laat zonde niet ongestraft. Maar dat is geen hel en verdoemenis spreken, want deze brief eindigt op zo'n prachtige, positieve manier. Je hoeft niet bij dit soort mensen te horen, die hier beschreven zijn in vers 4 tot en met 16. Je hoeft niet in die groepering terecht te komen. Toen ik in dat andere land was en hoorde over deze jongere vriend, die nu zo ver van het geloof weg is dat hij zelfs kan brallen dat het heerlijk is om te zondigen. Toen hoorde ik van menigeen uit zijn omgeving, jongen, dat zal je toch maar gebeuren. Dat zou toch in principe ook ons kunnen overkomen. Waarom zouden u en ik ervoor te goed zijn? Waarom zouden u en ik er te goed voor zijn dat wij tot dit soort mensen zouden gaan behoren die hier beschreven staan? Ik heb u al eens vaker, meestal in antwoord op vragen, met u gesproken over de afval der heiligen. En voordat u dat straks weer gaat doen, zeg ik heel uitdrukkelijk, er is geen afval der heiligen. Maar ik zeg er ook bij wat ik al vaker gezegd heb, er is wel een afval van onheiligen. Niemand die zich als een onheilige openbaart, heeft ook maar het geringste recht zich te beroepen op de idee, er is geen afval der heiligen. Ware gelovigen kunnen niet verloren gaan. Maar als iemand zich als een boze openbaart, wie zegt me dan dat hij ooit een ware gelovige is geweest? In ieder geval mag je nooit zeggen, ja, maar vroeger hebben we hem gekend als een gelovige. Dus we hebben er het volste vertrouwen in dat het wel weer goed komt met hem. Nou, dat is dan fijn als je dat denkt. Maar laten we hopen dat je gelijk hebt. Want wij zijn geen hartenkenners. Wij kunnen uiteindelijk niet zeggen hoe het in het hart van zo'n persoon er voor die tijd uitgezien heeft. Laten wij daarom maar de ernst van dit woord in alle kracht laten staan. Maar tegelijkertijd zeggen, broeders en zusters, wij kennen elkaar zo niet. Ik bedoel dit, in Hebreeën zelf, dat is 6, dat is een van die moeilijke plaatsen, weet u wel. Waar staat dat mensen die afvallen van het geloven, dan niet meer bekeerd kunnen worden. En daar heel veel gelovigen hebben daar grote problemen mee. Die maken zich daar zorgen over. Ik heb dat, nou, mijn hele bediening al door meegemaakt. Dat mensen daar vragen over stellen, die zitten daarmee. Maar Paul daarachter zegt de schrijver in Hebreeën 6, maar broeders, wij zijn van u van betere dingen overtuigd. Die verzen daar, die mag je niet gebruiken om elkaar bang te maken. Ze zijn er voor degenen die als goddelozen zich openbaren in ons midden. Als onheiligen. Maar we gebruiken ze niet om elkaar bang te maken. Daarom zegt Judas, maar u geliefden. Want de genade van God is altijd groter dan onze losbandigheid of onze geneigdheid tot afwijking. Niemand van ons zou bewaard blijven als we niet afhankelijk waren van de genade van God. Maar niemand mag zich daarachter verschuilen, achter die uitspraak, door dan maar met zijn eigen verantwoordelijkheid het al te gemakkelijk te nemen. Wij zijn verantwoordelijk en daar spreken we elkaar op aan. Anders had Judas die hele brief niet hoeven te schrijven. Dan had hij kunnen denken, nou ja, er is heel erg veel problemen daar bij die gelovigen, door die binnengeslopen mensen. Maar er is geen afval der heiligen, dus waar maak ik me druk om? De ware gelovigen die komen er toch wel. En de schijngelovigen die gaan toch verloren. Maar zo schrijft hij niet. Ziet u hoe bepaalde leringen die als zich eenmaal ingesleten hebben, een hele valse gerustheid teweeg kunnen brengen. Dat is net als met de leer van de uitverkiezing. Als je die helemaal tot zijn uiterste consequentie doortrekt, dan hoef je geen evangelieverkondiging meer te doen. Want de uitverkorenen er komen er toch wel en de verworpenen komen er toch niet. Dus waarvoor zou je ze nog evangeliseren? Maar hier heb je iets dergelijks met die leer van de afval van de heiligen. Als je die scheef trekt naar één kant. Als we ware gelovigen zijn, dan kan ons toch niks overkomen. En als het scheef gaat met ons, nou, dan bewijst dat alleen maar dat we geen ware gelovigen zijn. Op die manier haal je de geloofszekerheid van elke gelovige onderuit. Want je kunt nergens meer zeker van zijn. Je kunt nooit meer weten hoe het over dan en dan met jou gesteld zal zijn. En dat zeg ik niet om iets af te doen aan onze verantwoordelijkheid. Want wij moeten leven alsof het heil van ons afhing. Werkt uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Filippenzen 2 vers 13. Zaligheid, zegt de Statenvertaling. Heil, zegt de NBG-vertaling. Behoudenis, zegt de Telos-vertaling. Werk uit met vrees en beven. Dat wil zeggen, ziende op jezelf. Want wetende dat als het van jou afhangt, er kwam er niks van terecht. Maar aan de andere kant, het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werk. Vertrouw je toe aan de genade van God. Dat is een moeilijk punt hoor. Ik weet dat heel veel gelovigen daar altijd mee zuchten vaak. Of in ieder geval mee worstelen met die vraag. Hoe zit dat nou, die kant van Gods genade en van onze verantwoordelijkheid? En ik merk dat ook als ik daarover spreek. Je kunt zo makkelijk scheef gaan naar de ene kant. En mensen bang maken. Het zou niet moeilijk zijn om elkaar zo bang te maken dat we tenslotte denken, wie zal dan nog behouden worden, zoals Petrus het zegt in een ander verband. Wie van ons heeft de garantie dat we over 10 jaar ook niet allemaal het geloof kwijt zijn? Ze hebben geen kunst om elkaar daarin bang te maken. En je kunt ook een valse gerustheid kweken door te zeggen, maar we zijn toch in Gods hand. We kunnen ons toch aan zijn genade toevertrouwen. Dan kan er een valse gerustheid ontstaan waardoor mensen denken, mij kan niks gebeuren. En die zijn er geweest. Door een verkeerde toepassing van de leer, er is geen afval der heiligen, ontstond er een valse gerustheid. Ons kan toch niks overkomen. En die spanning tussen Gods bewarende genade en onze verantwoordelijkheid, die luistert zo nauw. En dan moet u eens met me meegaan naar die laatste verse, waarin u dat kan zien, hoe nauw dat luistert. We worden opgeroepen om te luisteren naar de woorden van de profeten. Die hebben het ons al voorzegd. En ik zeg u nog eens, al deze waarschuwingen van Judas hebben alleen maar zin als we inderdaad kunnen afwijken. Daar gaat hij vanuit, anders hoefde hij al die woorden niet te schrijven. Dan kon hij eenvoudig voor ons bidden, hoefde hij geen brief te sturen. Maar hij waarschuwt, ook via de profetische woorden die door de apostelen zijn gesproken, dat er zulke spotters zouden komen. Mens, natuurlijke mensen, dus nooit wederom geboren, die dus ook de geest niet hebben. Maar aan de andere kant, u geliefde terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof. Daar heb je die tweede keer, dat daar het woord geloof staat. De geloofswaarheid. Maar dan ook niet als een waarheid die in een of ander dogmatisch handboek staat, maar een waarheid die een vaste bodem vormt in je eigen ziel. Niet een waarheid die ergens in geschriften vastlegt, maar die hier vast ligt. Daarop kun je voortbouwen. Dat is een geloof dat God zelf in onze harten gewerkt heeft, want het geloof is een gave van God. Het is van Hem. En toch een stuk verantwoordelijkheid. Wij moeten daarop gaan bouwen. We moeten daar niet bij dat fundament blijven staan. Het geestelijk leven, geestelijke groei, geestelijke ontwikkeling is een bouwen op dat vaste fundament. Dat allerheiligste fundament. Want het is door de heilige God krachtens de Heilige Geest, op basis van het heilige woord van God, in ons gewerkt. Het is God die ons bewaart. Maar het is ook in vers 21, bewaart u zelf. Dat is de spanning. Als God het niet deed, waar zouden we blijven? Maar als wij het gemakkelijk ervan nemen en onze eigen verantwoordelijkheid niet verstaan, waar zouden wij blijven? Bewaart u zelf, maar niet in uw eigen kracht, in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid, dat wil zeggen, om inderdaad in die weg van de Heere God te blijven, heb je elke dag die barmhartigheid nodig. En die veronderstelt onze ellende, want van onszelf, ook als gelovigen, blijven we als we maar even buiten die genade zouden treden, en niks anders dan een ellendig hoopje mensen. We hebben die barmhartigheid nodig om het eeuwige leven te bereiken. Petrus schrijft in 1 Petrus 4, als zelfs de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. Waar zal de goddeloze blijven? Dat ternauwernood, dat betekent op het nippertje. Met eerbied gesproken en wat menselijk uitgedrukt. God moet er alles aan doen om ons te helpen veilig de eindstreep te halen. Maar tegelijkertijd is het de troost dat hij dat dan ook inderdaad doet. Verwacht dat van hem. Verwacht de barmhartigheid. Neem alle aanvallen op het christelijk geloof serieus. Ze gaan er niet naïef mee om. Ze zijn heel reëel en dat weten we ook allemaal heel goed. Maar laat je er niet door terneerdrukken. Kijk uit naar Gods barmhartigheid. Vertrouw je aan die barmhartigheid toe elke morgen en elke avond van je dag. Dan zul je het eeuwige leven bereiken. Heb medelijden ook met sommigen die twijfelen. Kijk niet op ze neer. Vanuit je eigen heldhaftigheid die geen twijfel zou kennen. Heb medelijden, deernis. Medelijden kan ook heel neerbuigend zijn hoor. Dat kan ook betekenen dat je neerkijkt op mensen. Medelijden is een gevaarlijk iets. Goed medelijden met een mens waarbij je inderdaad naast hem staat en niet boven hem staat, dat is niet zo makkelijk. Heb medelijden met ze op de goede wijze, zoals God barmhartigheid met ons heeft. Red anderen door naar het vuur te rukken. Heb oog voor je medemens. Wees niet alleen maar bedacht op je eigen heil en hoe haal ik de eindstreep. Maar wij hebben een pastoraal hart om uit te zien naar mensen om je heen die door diezelfde bedreigingen worden belaagd. Red hen die dreigen in het vuur om te komen. Heb medelijden met anderen in vrees. En ook heel praktisch, haat zelfs het kleed dat door het vlees bedekt is. Trek een duidelijke streep. Probeer niet uit. Ga niet uitproberen hoe ver je kunt gaan. Met deze dingen waar deze brief over schrijft. Overschat jezelf niet, integendeel. Je kunt God nooit overschatten. Maar je kunt jezelf, als het om deze dingen gaat, nooit voldoende onderschatten. Hem nu die machtig is u te bewaren, zegt vers 24. Ziet u het? Even tevoren stond, bewaart u zelf. Hier staat hem nu die machtig is u te bewaren. Daar moet u zelf eens actief over nadenken. Daar moet u mee aan het werk gaan in uw ziel. Ik heb al eerder gezegd, leef zo alsof het voor 100% van u afhankelijk zou zijn of u de eindstreep haalt. En doe dat in de blijde verzekerdheid dat het voor 100% van zijn genade afhankelijk is. En laat niet een van die twee kanten de overhand krijgen. In vrees en beven, en tegelijkertijd met die machtige lofprijzing. Hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt. Ik weet dat het moeilijk is. Wij zeggen, als we niet gestruikeld hebben, als kind viel me dat al op, had ik daar al moeite mee. Als we niet struikelden, dan zei de Heere God, dank u wel dat u ons bewaard hebt. Maar als iemand wel struikelde, dan kreeg hij op zijn kop, want hij had gestruikeld. En dan dacht ik als kind al, ja maar hoe kan dat nou? We danken de Heer dat we niet gestruikeld zijn, als het goed gegaan is. Dus dat ligt blijkbaar aan hem. En als iemand dan wel struikelt, dan ligt het ineens aan die persoon en niet aan de God die hem bewaard heeft. Waarom kon de Heer hem niet bewaren? Waarom danken we hem dat hij ons bewaard heeft? En waarom heeft hij dan die of die broeder of zuster niet bewaard? Als die persoon wel een broeder of zuster is. Nou, dat dacht ik als kind al aan. En als u nou denkt dat ik nou zoveel jaren later eruit ben, dan hebt u het mooi mis. Want die spanning blijft je hele leven bestaan. En daar moet je niet lichtvaardig over denken. Dat blijft een worsteling. Dat blijft een worsteling. We hebben best aanwijzingen in de schrift hoe dat werkt. Soms laat God ons ook op ons gezicht vallen. Soms is het ook zijn manier om ons lessen te leren. En dat is dan de harde manier. En dat is dan blijkbaar nodig. Dat weet ik ook niet. Daar kan ik niet inkomen. Dat is zijn zaak. Soms laat hij ons struikelen, misschien wel omdat we zo graag wilden struikelen. En dan zegt hij, doe dan maar. Hij gaf hun naar hun begeerte, zegt Psalm 78, toen ze zo graag vlees wilden hebben in de woestijn. Hij gaf het hun en ze stikten erin. En toen wisten ze dat als je heel lang zeurt, net zoals onze kinderen wel eens doen, en je geeft het dan tenslotte maar, dat het dan is om zijn lesje te leren, want ze vroegen om iets dat niet goed voor ze was. Het zijn maar hulpmiddelen om iets te begrijpen van hoe God met zijn kinderen omgaat. Maar de laatste antwoorden daarop heb ik ook niet. Ik kan het u niet zeggen. Ik kan uiteindelijk ook niet narekenen hoe dat in mijn eigen leven werkt. Hoe God met me bezig is. Ik weet wel die twee uitgangspunten. Als ik bewaard blijf, heeft Hij me bewaard. Ondanks wat ik in mezelf ben. Maar ook de andere kant. Ik moet mijzelf bewaren. Niet in eigen kracht, maar in de liefde van God. Vertrouwend op zijn barmhartigheid. Die spanning zal altijd blijven. Maar het is God die machtig is ons onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen. Dat is het einddoel van de geloofsweg. Met vreugdegejuich. De enige God onze heiland. Door Jezus Christus onze Heer. Zie je, een gelovige kan altijd jubelen. Dat klinkt nou misschien wat makkelijker en wat oppervlakkig. Maar als je Judas zo midden in die brief bezig ziet, dan denk je, jongen, wat een sombere man. Wat ziet hij die dingen zwart in? Misschien vindt u het wel een beetje te zwartgallig. Moet je zo spreken over medechristenen? Als wij die krasse taal zouden gebruiken, dan zouden we dat anderen dat ons niet in dank afnemen. Is die Judas niet gewoon een wat somber type? Nou, er zijn weinig brieven in het Nieuwe Testament die zo enthousiast eindigen. Zo vol lofprijzing als deze brief. En dan heb je weer de spanning. Het is maar niet gewoon dat iemand de een of eenmaal zwartgalliger tegen het leven aankijkt dan de ander. Wie zo over God kan juichen en tot God kan juichen, die heeft het hart op zijn goede plek zitten. Als ik het even heel menselijk mag zien over wat Judas hier schrijft. Door Jezus Christus onze Heer, die enige God, onze heiland, dat betekent behouder, verlosser. Zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen. Dat wil zeggen, zo was het van alle eeuwen, dat God die lofprijzing waard was. En nu, zelfs midden in de ellende, vandaar die woorden barmhartigheid. En straks, als alle ellende voorbij is, tot in alle eeuwigheid. Broeders en zusters, staar u niet blind op wat negatief is en klinkt in deze brief. Wat somber klinkt. Het is een realistisch beeld. Ook al ziet het bij ons niet helemaal zo precies uit. We herkennen heel wat van deze dingen. Maar wat een juichkreet. De duivel krijgt sommigen van ons te pakken, laat mij daarmee mogen eindigen. Dat ze altijd alles alleen maar zonnig inzien. En ik ken zulke mensen. Die zien eigenlijk ook nooit problemen of ze bagatelliseren de problemen. Het zijn gelukkige mensen, dat moet ik er wel bij vertellen. Soms ben ik wel eens jaloers op ze, want ik ben eerder geneigd om naar de andere kant over te hellen. Want die mensen heb je ook, die zien altijd alleen maar de sombere en de zwartgallige kant. En het prachtige van deze brief is dat je daar zozeer die balans vindt. Denkt u voor uzelf erover na, dat gaat niet zo even tijdens de preek. Denk er voor uzelf over na. Hoe die balans in uw eigen ziel is, in uw eigen leven. Die eigen afweging. Ik stel voor, dat doen we gewoonlijk niet na de toespraak, maar dat we samen bidden en danken daarvoor. Ja, Heer, we willen zo heel bewust aan het einde van deze toespraak, maar ook van deze serie Bijbellezingen, bij u komen om dat gesproken woord als het ware terug te leggen in uw hand. Heel bewust nu ook naar deze brief die ons zo drukt met de neus op de feiten. Ook de feiten van wat christenheid vandaag in Nederland betekent. En die tegelijkertijd zo geweldig ruim perspectief opent naar u toe. Naar uw barmhartigheid, naar uw liefde, naar uw bewarende genade. We bidden voor elkaar. Voor hen die overhellen naar een al te lichtvoetige opvatting over het christenleven en naar hen die neigen tot zwartgalligheid. We bidden voor hen die neigen om het allemaal van hun eigen verantwoordelijkheid afhankelijk te laten zijn en daardoor vaak zo ontmoedigd zijn en terneergedrukt. Maar ook degenen die neigen het allemaal aan de genade van God toe te schrijven en hun eigen verantwoordelijkheid daarbij uit het oog te verliezen. Heere God, we lopen allemaal gevaar, stuk voor stuk, om in de een of andere richting scheef te gaan. Bewaar ons daarvoor. Bewaar ons toch bij uw woord. Bewaar ons toch bij uzelf. Leer ons toch om te strijden voor dat allerheiligst geloof. Leer ons op dat geloof te bouwen in ons leven. Niet tevreden te zijn met het fundament alleen, maar daarop voor te bouwen. Heere, wees met ons. U weet onze noden. Maar uw barmhartigheid is oneindig. We willen ons in uw armen werpen en ons toevertrouwen aan die liefde en aan die genade die nooit aflaten. Uw naam zij geprezen, uw heerlijkheid, uw macht en uw kracht voor alle eeuwen. En nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.